Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Mireille Lasseur. Haar meest recente installatie voor de IJsselbiennale draait om de afzetting van ijzerdeeltjes. Ze monteerde ijzeren platen en omhulsels op de kade en het hekwerk langs het Apeldoorns kanaal in Hattem. Uit kleine schelpachtige openingen sijpelt water, zodat er na verloop van tijd een spoor van roest ontstaat en daarin openbaren zich losse ijzerdeeltjes uit ons grondwater. Uit dit werk komt het onderzoek voort dat Mireille nu in Bureau Stedelijk doet, in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze kweekt specifieke ijzerbacteriën die als basis gaan dienen voor schilderwerk en performances. Eerder maakte Mireille ook de installatie Failure of the Weave. Als onderdeel van een residentieprogramma deed ze een workshop met leden van de inheemse Kogi-gemeenschap in de jungle van Colombia. Ze scheuren bladeren van de agaveplant kapot om er vezels uit te halen en er vervolgens draad mee te spinnen. In dit maakproces gaan geweld en zorgzame aandacht hand in hand. Een situatie die volgens Mireille te vergelijken is met de verhouding van de Kogi-gemeenschap ten opzichte van de toeristen die hen bezoeken. Aan de ene kant levert het iets op voor hun levensonderhoud, aan de andere kant beïnvloedt het hun leven sterk en ligt het gevaar van culturele toe-eigening op de loer. Zo beginnen veel van Mireille's werken vanuit de omgang met een fysiek materiaal, maar borrelen er in het maakproces dat volgt grotere vragen op. Wat betekent het om voor iets viezigs als bacteriën te zorgen? Wie bepaalt dat een plant of gemeenschap van karakter moet veranderen? En wie bepaalt dan waarin ze veranderen? En hoe verhoudt mijn eigen autonome lichaam zich tot invloeden van, tussen aanhalingstekens, buitenaf? Welkom Mireille, leuk dat je er bent.
Ja, leuk.
Voor de IJsselbiennale maakte je een installatie die via roest de ijzerdeeltjes in ons grondwater zichtbaar maakt.
Ja, het werk zelf roest langzaam weg. Dus die deeltjes die ontstaan door de oxidatie en die worden dan door het water, weer meegenomen het grondwater in. En die deeltjes die sijpelen dan steeds dieper en die worden dan uiteindelijk weer een bepaald soort erts, wat ijzeroer heet. En op die locatie in de vroege middeleeuwen, dus heel lang geleden, werd daar ook ijzererts heel groot gewonnen. Was een van de grootste ijzerproducties volgens mij toentertijd in heel Europa. En ik vond het een soort heel mooi gegeven dat ijzer heeft een soort hele functionele vorm en heel dienstbaar naar ons in onze samenleving. Zonder ijzer zou er bijna niks functioneren. Nu zijn er wel meer materialen waarin dat natuurlijk van toepassing is. Maar de ijzeroer is in zijn bepaald soort erts misschien wel uniek, omdat hij dus heel circulair is. Hij ontstaat door kleine deeltjes. En als er dus weer nieuwe deeltjes in de bepaalde samenstelling in de grond komen, dan wordt het dus weer een ijzeroer. Dus wij proberen dat ijzer functioneel te houden en niet te doen laten roesten. En het moet vast zijn in zijn vorm en dienend. Maar dat proces van dat oer en het terugkeren naar die vorm van de ijzeroer is eigenlijk sterker dan misschien wel onze wil tot functionaliteit van het materiaal. Ja, dus dat was.
Daar begon de fascinatie mee.
Daar begon mijn fascinatie mee, ja, dat ik dacht, wow, mijn fiets wordt over 200 miljoen jaar ook gewoon een ijzeroer hier in de gracht in Amsterdam. Of dat gaat gewoon weer terug naar de bron, zeg maar.
Want dat is wel de bron, dat is hoe de nulstand wat jou betreft.
Nou ja, dat is de nulstand van dat soort ertsen. Die zijn ook weer tot stand gekomen doordat er glaciers uit Scandinavië door Nederland gleden, zeg maar. En die namen van origine die ijzerdeeltjes mee.
Ja, dat smeltwater daarvan.
Ja, dus ja, dat komt natuurlijk ook altijd weer ergens anders vandaan.
Ik laat in ieder geval zien dat het een hele andere tijdlijn is dan ons menselijke kleine gepruts.
Ja, precies. Ja, en ik vind altijd dat je zo'n brugleuning ziet waar je dan zo verf wat er dan zo afgebladerd is en dat dan zo roest en allemaal bubbeltjes die daaronder komen en dan je ziet gewoon een soort drang of nou ja, drang, dan vermenselijk het misschien heel erg, maar er is een soort een soort kracht die sterker is dan onze wil om een bepaald materiaal in één functie of vorm te behouden.
Ja.
Ja.
Is dat hoe het begint, dat je dat ziet en dat je denkt dat ijzer probeert eruit te kruipen, als het ware, onder die groene verflaag vandaan?
Ja, ja.
En dan gaat het bij jou borrelen?
Ja, dan, ik dacht van, oh ja, waar gaan die deeltjes dan naartoe en hoe worden ze opgenomen door de natuurlijke omgeving, door planten of andere organismes? Of blijven ze op zichzelf staan? Nou, deze deeltjes blijven dus helemaal op zichzelf. Ze worden niet opgenomen door iets anders. Dus ze zoeken elkaar ook weer op eigenlijk op een bepaalde manier. Doordat ze oxideren en klonteren opnieuw samen. Ja.
En dat is ook inderdaad, dat proces is ook interessant, want het is een reactie met zuurstof.
Ja.
En hele kleine deeltjes gaan dan los van dat oppervlak. Hè? En zo krijgt die zuurstof steeds meer grip op dat staal. Terwijl wij eigenlijk denken van dat is gewoon dezelfde vorm gebleven. Er is niks aan de hand.
Ja, nee, het gaat eigenlijk steeds een laagje dieper roesten. Dus het eet eigenlijk zo, bijt eigenlijk langzaam het materiaal weg. En er zijn ook, ik bedoel, in dit werk zijn dus hele grote delen die ik heel lang gepolijst heb, waardoor het heel spiegelend en glimmend is. En bepaalde paden of banen heb ik dan besloten om die onbewerkt te laten, waardoor het ook een soort niet afgeschermd is van zijn omgeving. Dus dat blijft blootgesteld. Het is ook een kwestie van tijd voordat die ook weer buiten de gebaande paden treedt, zeg maar, die roest.
En heb je dan het gevoel dat jij, laten we zeggen, het natuurlijke gedrag van die roest laat zien? Of stuur je het ook? Zit jouw werk als hand en smaken daar ook in?
Nee, ik maak die banen natuurlijk wel. Dus er is wel een soort idee van, oh, het is mooi als er zo'n soort patroon overheen komt. Maar er zijn ook sommige banen waar het water dus niet goed doorheen gepompt wordt. Ja, die roesten veel langzamer. Dus het maakt wel, de manier waarop het water over die baan heen loopt is ook nog wel leidend in hoe de vorm wordt, zeg maar.
Nou, dit
dus
het
is een soort samenwerking misschien.
Ja.
Ja.
Ja, je kijkt er vertwijfeld bij.
Ja, omdat samenwerking klinkt zo alsof kijk, ik kies er natuurlijk voor. IJzer is gewoon ijzer. Ik moet ook altijd oppassen dat ik niet alles heel erg materialen heel erg vermenselijk of heel erg dat kan op sommige momenten in een proces ook heel fijn zijn of inspirerend zijn. Of, maar ja, het is uiteindelijk ook, ik bedoel, de agave is ook gewoon een blad en niet een mens. En dit ijzer is ook gewoon ijzer.
En wat is dan het gevaar als je dat te veel zou doen?
Ja, ik denk dat het heel erg iets romantiseert. Wat misschien niet nodig is ook. En ik spreek voor iets wat misschien niet, als je het soort heel heftig zou zien, wat niet voor zichzelf kan spreken of zo. Of ijzer is gewoon wat het is.
Mm.
Dan kan ik heel erg zeggen, oh ja, ik vind dat het zich zo gedraagt. En dan is het een samenwerking tussen mij en het ijzer. Het is helemaal geen samenwerking eigenlijk. Dat ijzer doet gewoon wat het doet.
Ja.
Die trekt zich natuurlijk, als je het nog even in het menselijke houdt, vrij weinig van mij aan.
Ja. Het is grappig inderdaad dat je deed het heen en weer switcht.
Ja, dus, maar dit gebeurt vaak in mijn proces.
Dat is natuurlijk niet echt, maar kunst heeft misschien ook een beetje magie nodig. Toch?
Ja,
een specifieke
blik
die je anders laat kijken naar wat er al is.
Ja.
Anders moet je gewoon een natuurkundige erbij halen en die een soort van betoog houdt over hoe het precies werkt. En dan weet je dat op een gegeven moment.
Ja. Ja, dus ik denk dat ik me ergens ertussenin bevind. Tussen een soort compleet fantasieverhaal maken over een bepaald proces, een bepaald materiaal of een bepaald materiaal wat in transformatie is. Want natuurlijk wat vaak terugkomt in mijn werk is dat ik, het is niet alleen een materiaal waardoor ik soort gegrepen word, maar het is een materiaal wat in verandering is. En dan, op welke stadia van die veranderingen verliest het materiaal, of het originele vorm of het originele materiaal zichzelf, zeg maar, tussen aanhalingstekens.
Maar dan wordt het iets anders.
Dan wordt het iets anders.
Definitief.
En wie bepaalt dan, wat zijn die stadia? Heeft dat te maken met wat ik kan zien met mijn blote oog of met iets anders? Nou, dat zijn natuurlijk, Ja, dus ik ben niet per se geïnteresseerd in een soort heel een verhaal wat alleen op fantasie is gebaseerd. Maar inderdaad, als ik gewoon een scheikundig of natuurkundig proces wil blootleggen, dan kan ik dat ook op een A4'tje schrijven.
Ja.
Dan hoef ik geen installatie te maken. Gewoon
een linkje naar een klokhuis uitzending en dan ben je er ook.
Dan ben je ook klaar. Ja. Ja. Is minder werk voor mij.
Heb je dat voor jezelf helder? Wat eigenlijk jouw taak, dat klinkt heel groot, maar als kunstenaar is, wat voor soort kunst wil je maken? Zit dat inderdaad daartussen? Tussen het feitelijke en het fantasierijke?
Ja. Ja, en dat gaat ook, er zijn ook, en die zijn niet altijd synchroon, denk ik, in het proces. Dus er zijn vaak momenten dat ik misschien schrijf en dat ik alleen maar met een soort fantasierijk iets bezig ben. En dan bots ik op een gegeven moment tegen iets aan, waardoor ik denk, oh ja, maar hier kan ik ook niet, hier kan ik ook eindeloos in doorgaan of zo. Dan wat is het dan? En hetzelfde met als ik met een scheikundige praat, bijvoorbeeld over een bepaald proces. En dat ik dan ook, dan zit ik daar helemaal in. En dan moet ik, of ik loop erin vast, of ik moet mezelf eruit trekken. Dat ik denk, oh ja, dit gaat heel erg over die ene kant van iets. En ik denk dat ik probeer een soort tussenweg te vinden. Nou ja, ook omdat wetenschap natuurlijk heel vaak gezien wordt dat als iets zonder fantasie of zonder verbeeldingskunst. Mm. Of, terwijl dat volgens mij helemaal niet het geval per se.
Je moet je eerst kunnen verbeelden wat er misschien is.
Ja, voordat je het kan vinden, of voordat je het kan bewijzen of voordat je het kan onderzoeken. Dus waar zit de verbeelding in de wetenschap en waar zit de wetenschap in de fantasie misschien? Of waar zit er?
Ja, want blijkbaar wil je ook niet te ver doorfantaseren. Dan raak je te ver af van wat de echte wereld tussen aanhalingstekens is.
Ja, dan voelt het heel ver van mezelf af of zo. Of dan wordt het heel dan staat het los van alle aardse dingen of zo. En dan wordt het los.
Vrijblijvend.
Te vrijblijvend, ja.
Je bent nu bezig met ijzerbacteriën.
Ja,
in Bureau Stedelijk.
Ja, dat kwam eigenlijk direct voor uit dus dat onderzoek wat ik deed voor de IJzerbiennale. Omdat ik, ik had ze in mijn studio en ik dacht, oh ja, roes en ijzer. Dus ik ging overal, had ik kleine emmertjes en tankjes en aquariumpjes met ijzer. En dan opgezocht wat voor formules ik kon bedenken, zodat ijzer op verschillende snelheden zou roesten. En wat voor kleuren kan ik daarmee maken. En op een gegeven moment was ik 3 weken even niet in mijn studio. En toen kwam ik terug en toen zaten er op alle bodems van de bakjes en de aquaria een soort hele dikke, slijmerige lagen. Een soort maanlandschapachtige glooiingen. Mm. En toen dacht ik, wat is dit? En dat waren ijzerbacteriën. Dat wist ik toen nog niet, maar
jij ging alleen maar voor die roest, maar je kreeg ineens bacteriën.
Ik kreeg ineens bacteriën.
In je schoot geworpen.
Ja, en toen ging ik ijzerbacteriën onderzoeken. Toen kwam ik erachter dat er dus ook heel veel ijzerbacteriën, waar roest is in water, zijn heel vaak ook ijzerbacteriën.
En hoe werkt dat? Zitten die alleen op ijzer?
Ja, ik weet dus nog steeds niet zo goed waar ze vandaan komen. Dus of ze al bestaan op ijzer of dat ze ik weet alleen dat ze dus het roestproces begint. Dan komen er ijzerbacteriën en die bacteriën die zorgen ervoor dat en dat oxidatieproces zich versnelt. En ze leven in die laag van roest en oxidatie. Dus ze leven er ook op. Dus ze zorgen dat het zich versnelt en erger wordt. En ze genieten ervan.
En jij hebt nu dus de zorg over.
Ja, en toen dacht ik, ik ben eigenlijk dus al maanden bezig met een soort moederen en zorgen voor deze gekke, slijmerige, vieze. Mijn studio was echt een enorme bende met overal lekkende ijzervlekken en het stonk naar zuur en metaal. En dacht ik, oh, ik ben de hele tijd eigenlijk een soort van de omstandigheden aan het creëren om voor die bacteriën te zorgen of voor ze te... Toen dacht ik, oh, ik vind eigenlijk al deze handelingen misschien wel interessanter om mee verder te gaan. Dus dat werd, zo werd eigenlijk het ene werk heel natuurlijk het begin van het andere werk. Ja.
En hoe voelt dat dan om voor bacteriën te zorgen? Is dat, voelt het als een soort huisdier of zo? Of hoe, waar vergelijk je het mee?
Nou, je hebt geen feedback natuurlijk, dus dat is heel anders. Maar ik bedoel, als ik iets doe wat mijn kat niet leuk vindt, dan weet ik heel snel dat ik dat niet leuk vind.
Ja, ja, ja.
Met bacteriën is dat natuurlijk anders. Maar het was wel, ik had wel bijvoorbeeld, als de temperatuur omhoog ging, dan wist ik meteen dat het een effect zou hebben op hoe zij aan het groeien waren. En dat ik dan meteen dacht, oh, het is boven de 18 graden vandaag. Ja, of dat... Je moet de zuurstofgehalte heel erg op peil houden. En de pH moet goed zijn. En de, het is een soort... Ja, een soort... perfecte storm die je moet hebben. Dat die bacteriën zich fijn voelen om zo te groeien.
Ja.
Dat is ook wel lastig. Nu ben ik dus in het stedelijk bezig om dat te herproduceren. Maar ja, er is best wel wat airconditioning. En ze groeien anders dan in mijn studio.
Hoe?
Minder snel.
Oh ja.
Ja, ja,
dat is de belangrijkste factor eigenlijk die je kunt zien.
Ja, maar dat is misschien ook niet heel erg. Ze zijn aanwezig en het gaat ook steeds meer weg van wat die bacteriën nou eigenlijk zijn of hoe ze zich gedragen. En de vraagstelling gaat veel meer naar een soort, oh, hoe, wat betekent het om te zorgen voor iets wat ook gevangen is, bijvoorbeeld. Of hoe is zorg ook een soort... vaste container waar we in worden vastgezet door anderen. Of hoe is zorg ook gewelddadig misschien? Of...
Er zit een machtsrelatie in, zeker in dit geval.
Hoe is die machtsrelatie in zorgrelaties? En hoe kunnen die ook uiteindelijk niet zo zorgzaam zijn misschien? Ja.
En hoe doe je dat? Dat trek je dan denk ik ook breder naar elkaar, buiten de bakken met bacteriën. Zeg maar.
Ja.
Kijk je dan ook naar je eigen leven of naar... structuren van zorg in de maatschappij? Hoe breed gaat het?
Ja. Ja, soms wel. Ik heb heel lang naar moederschap gekeken ook. En niet per se moederschap als zijnde dat je dan daar vrouw voor moet zijn, maar een soort moederen voor iets. Een soort die behoefte om altijd maar om te zorgen of om belangrijk te zijn voor iemand, of te zorgen dat anderen zich goed voelen, of voor die herkende ik, denk ik. Ja, die herkende ik wel heel erg. Toen dacht ik, oh, het is wel een mooie om verder te ontwikkelen met die handelingen die ik dus dagelijks deed in de studio. Dus eigenlijk die repetitie. Van al die handelingen en al die bakjes die ik dan ook weer in en uit elkaar leegde met dat water wat er dan in zat. En dan weer nieuwe containers. En nou, ik heb ook de bacteriën eruit gehaald en gedroogd en pigment van gemaakt. En daar schilder ik mee. Dus het is ook, ja, ze gaan misschien, ik weet niet of ze dan echt dood zijn.
Het lijkt me niet prettig voor ze.
Ja, het is, ja, ik ben misschien niet een hele lieve moeder.
Snijdt dat dan in je...
Nee.
Okay.
Nee. Nee, zo erg is het ook niet. Maar nee, het is wel zo, ik had het met iemand laatst erover. En dat het over zorg gaat. En die persoon zei toen, maar je bent ze ook aan het uitmoorden of zo hier. En dan, hoeft dat er dan mee te maken? Of je bent niet alleen maar voor ze aan het zorgen. Maar dat is denk ik juist... Het gaat er niet om hoe ik het best voor die bacteriën kan zorgen natuurlijk. Het gaat erom, wat zijn die dynamieken van zorg? En hoe zorg je voor dingen die niet van jezelf zijn of die je niet als eigen kan claimen? Wat voor hiërarchische structuren zitten in die relaties.
En beantwoord die vragen is, hoe denk je daar nu over?
Ja, het is een heel complex. Ik denk wel het idee van onvoorwaardelijke liefde. Wat natuurlijk in de hele maatschappij gewoon voortdurend gepredikt wordt. Alsof dat iets is wat bestaat. Het wordt gewoon voor mijn gevoel aangenomen, toch? Dat het is jouw kind, het is onvoorwaardelijke liefde. Of het is jouw partner, het is onvoorwaardelijke liefde. Of jouw beste vriend of vriendin. Of daar geloof ik misschien niet in. Ja.
Want je blijkt ze gewoon tot pigmenten kunnen vermalen, zeg maar.
Ja.
Dat is dan in het klein, maar je hebt natuurlijk ook inderdaad menselijke relaties.
Ja, of er is altijd een soort limiet aan zorg ook. Er zijn bepaalde begrenzingen daaraan. Dat kan niet voor altijd eindeloos maar doorvloeien of zo. Ja. Dus het heeft ook... in de performance is het denk ik, die ik nu aan het ontwikkelen ben, gaat het ook heel erg over die grens en die grens opzoeken van wanneer is zorgen voor iets ook schadelijk voor jezelf of wanneer is zorgen voor iets schadelijk voor een ander.
Kun je me eens omschrijven, de performance? Wat ga je doen? Wat gaan we zien?
Ja, ik heb... ik heb dus allemaal een soort lekkende containers, die wat soort aquaria zijn in verschillende formaten. Maar we zijn in het Stedelijk Museum, dus de vloer mag niet nat worden. Dus er zijn een soort witte plateaus in de ruimte. Met een soort anti-lekkage deksel, wat ik dan ook wel weer... ik vond het wel fijn dat het uit een soort... Dat het een soort anti-lekkage is en dat ik daar de hele tijd dingen op probeer te lekken. Of te doen overvloeien. Daarop staan dus allemaal verschillende soorten aquaria. En die daarin groeien de ijzerbacteriën in verschillende recepturen. Dus de een is wat donkerder dan de ander. Of de een groeit misschien sneller. In sommige gevallen... is het water misschien heel troebel en in andere is het helder. Dat heeft er ook mee te maken wanneer ik het water in en uit de containers haal. En ik heb een aantal glazen objecten geblazen van mijn eigen, met een soort imprints van mijn eigen lichaam. Ik heb een soort grote vierkante belachtige vormen waar dan een soort torso in is gedrukt.
Oké.
En die kan ik op mijn lichaam dragen. Dus die kan ik een soort vasthouden, omarmen, door de ruimte heen bewegen. En in die objecten zitten ook weer bacteriën en water en groeien er allemaal dingen.
Als een soort toegevoegde buik bijna.
Het is wel vierkant.
Ja.
Okay. Ja. Dus het ziet er niet uit alsof ik zwanger ben.
Nee.
Nee. Maar... ik draag wel iets of ik omarm wel iets. En er zijn met die containers die dus... Oh, het zijn ook een paar gezichten trouwens. In transparant glas. En in die containers worden de hele tijd handelingen gedaan van in en uit elkaar vloeien. Er is een gedeelte waarin ik... met een gezicht in mijn arm door de ruimte lopen. En heel langzaam sijpelt er steeds... met elke beweging van mijn lichaam sijpelt er dan een klein beetje water uit dat gezicht, zeg maar. Want het is een holle vorm. Het zijn eigenlijk een soort sequences waarin er allerlei verschillende handelingen elkaar opvolgen. Die dus voortkwamen uit handelingen die ik deed in mijn studio terwijl ik voor die bacteriën zorgde. En sommige handelingen zijn ook daar, of acties, zijn ook daar weer los van gekomen.
En het klinkt inderdaad alsof je het zorgen, ik bedoel, je tilt iets op, je draagt iets, je omhelst iets.
Ja.
Tegelijkertijd morsten van alles, kost het jouw energie, jouw beweging zorgt ervoor dat er iets misgaat, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus daar zit die dualiteit heel erg in.
Van of dat iets niet vangbaar of stabiel is, of vast te houden in één...
In een solide vorm.
In een solide vorm. Of, ja, alles heeft in principe, als er geen interactie is, dan vloeit er geen water uit de containers. Of dan is alles in een soort rustpositie. Maar door mijn aanwezigheid wordt er heel veel gemorst en wordt het vies en messy. En,
Maar groeien er ook dingen?
En groeien er
ook
dingen.
In eerste instantie?
Ja.
Hoe zie jij dit als je kijkt, als je een beetje uitzoomt naar een mensenleven, een autonoom lichaam en alle krachten die daarop inwerken?
Ja.
Als we nog verder uitzoomen. Heb je daar een idee van? Hoeveel ben je autonoom en hoeveel zit er in de buitenwereld wat op je afgevuurd wordt en jou beïnvloedt?
Ja, ik denk dat een vraag is die misschien in elk werk wat ik maak een soort... stemmetje op de achtergrond is. En dat zijn natuurlijk... Het is lastig, want het zijn hele grote existentiële vragen. En tegelijkertijd vind ik die heel fijn in mijn werk. Ik merk dat als ik die niet heb... En ik kan die ook te veel hebben, dat het te groot wordt en te wijd en te eindeloos. Dat je jezelf ook vraagt, hallo, waar gaat het eigenlijk over?
Hoe begon dit ook alweer?
Ja, hallo, waar ben ik ook alweer? Of waar, wat vond ik ook alweer interessant? Maar ik ben niet zo... Ik denk dat ik het ook niet goed kan. En ik ben niet zo geïnteresseerd. En dat iedereen heeft daar gewoon een andere smaak in. Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in kunst wat een... hele solide statement of antwoord geeft op iets. Betekent niet dat ik vind dat dat slechte kunst is of dat het er niet mag zijn. Maar het is niet wat mij trekt in kunst. Voor mij is kunst vragen kunnen stellen zonder... Al wetende dat je het antwoord niet hebt of kan vinden.
En wat is daar dan de waarde van die tussenpositie eigenlijk? Van dat in de lucht reiken naar iets waarvan je weet dat het niet gaat lukken?
Het is zo lastig om hierover te praten zonder dat je heel cliché klinkt. Hè? Maar het is een soort... omdat er een soort actieve houding in zit. Omdat er iets in zit wat elke dag opnieuw bevraagd moet worden misschien. Wat ik daar gisteren van vond is misschien niet wat ik vandaag erin vind in die vraag. Terwijl als je mij een antwoord geeft... In ieder geval voor mij heb ik heel snel de neiging om dat antwoord vast te grijpen, me daaraan vast te houden. En dat is een waarheid. Ik heb een houvast in het leven. Ik kan me daar, weet je wel.
Mm-hmm.
En natuurlijk hebben we ook houvast nodig, maar...
Voor heel veel mensen is dat prettig, inderdaad. Maar voor jou misschien niet.
Ja, ik word misschien... Ik ga dan dat antwoord blind uitvoeren of ik ga daar blind op varen. Waardoor ik me ook niet afvraag wat er op dat moment de realiteit is waar ik me in bevind. Dus het is ook een soort... Het is ook hoe ik me navigeer door het leven. Een soort hele persoonlijke reden waarom ik kunst maak, denk ik, is dat ik... Ik vind het leven kan gewoon zo... dat is misschien tegenstrijdig wat ik nu zeg, maar het leven kan zo eindeloos groot zijn in zijn keuzes en in zijn mogelijkheden en in zijn... Wat wil ik eigenlijk en wat doe ik hier eigenlijk? Of wat doen we hier allemaal eigenlijk? En ik denk dat voor mij het beter helpt om... de vraag actief te houden dan me vast te houden aan een antwoord. Omdat de omgeving alsnog verandert. Dus dan heb ik een antwoord die niet meer past. Maar daar heb ik misschien wel eindeloos aan vastgehouden en de koers van mijn leven op bepaald.
Dus het voelt veiliger om te blijven zoeken dan om op iets te vertrouwen wat vast ligt?
Ja, denk het wel.
En tegelijkertijd is leven natuurlijk ook iets wat je actief moet doen. Je kunt ook,
ja.
Als je eenmaal je waarheden hebt, kun je achterover leunen en zeggen, nou, ik weet het wel.
Ja.
En dan is het leven misschien ook minder spannend, minder leuk.
Ja, denk ik ook. Het is ook saaier.
Ja.
Ja, ja, zeker. Ik vind het ook heel fijn als ik ongelijk heb in iets of het over mijn werk heb en denk dat ik echt wel iets weet of hoe iets moet. En dan heb ik met iemand een gesprek over mijn werk of zo. Of dan, en die zegt iets en denk ik, holy fuck, ja, dit is gewoon, ja, dit is helemaal anders inderdaad. Ik dacht dat het zo was.
En dan zit je weer op het puntje van je stoel. Dan
ja,
gebeurt er weer
dan
iets.
Ben ik, ja, dan, ja. Dan is er een soort actief iets in plaats van dat de dagen maar voorbij gaan van 9 to 5 of ja.
Hoe is het eigenlijk met, als je het hebt over de autonomie van jou als persoon bijvoorbeeld in je persoonlijke leven? Je bent geboren in Amsterdam, heel veel verhuisd, veel in het buitenland gewoond.
Ja, ook ja.
Dus je hebt relatief veel andere omstandigheden gekend. Heb je het idee dat ook die fascinatie heeft gevoed? Of hoe heeft dat jou gevormd?
Ja, ik kom wel uit een gezin waarin we veel, veel veranderingen hadden. We reisden heel veel en mijn ouders namen me ook vaak uit school voor 3 maanden of zo, voor 2 maanden. En dan ging ik niet naar school. En op mijn 14e wilde ik niet meer naar school. En toen, nou, dat mocht. En dan gingen we reizen op de fiets. Ja, ik denk, mijn ouders hebben dat wel altijd heel erg aangemoedigd, denk ik. De actieve vraagstelling in plaats van op zoek naar 1 vast antwoord. Hmm. Ja.
En heb je dan het idee dat je, voor zover je dat kan zeggen natuurlijk, maar dat je gevoeliger bent voor al die omstandigheden dan bijvoorbeeld andere mensen? Dat je minder 1 autonome brok meer bent en meer open staat voor de verandering of de externe factoren?
Ja, dat is de hele zoektocht, denk ik. Hè? Welke stukjes zijn misschien onveranderlijk mezelf? En welke aandelen daarvan heb ik van mijn ouders ontvangen? En welke aandelen ontvang ik door de samenleving waarin ik leef, of de vriendschappen die ik heb, of het werk wat ik doe? Of
eigenlijk is dat diezelfde vraag, maar dan als je naar binnen kijkt, van wat is zeker, wat weet ik in ieder geval zeker? Dat is zeg maar je autonome.
Ja, dat vind zelf. Ik ook soms wel een lastige. Soms kan ik ook wel verdwalen in een soort vraagstelling en onzekerheid daarin, die ik in principe heel bevrijdend vind. Maar als je die te ver doorvoert, dan kan je ook wel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen die ik ook gewoon heel zeker weet. Dat ik van mijn ouders hou, dat weet ik zeker.
Onvoorwaardelijk?
Ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Ja, dus het is ook iets wat niet altijd per definitie prettig is of behulpzaam is.
Om alles te bevragen.
Ja, je moet jezelf daar ook wel soms in afremmen. Of oké, voor vandaag was het genoeg.
Ja, precies.
Nu ga ik in bad, want ik weet dat ik het lekker vind om in bad te gaan. Dat weet ik zeker.
En weet jij ook zeker, dit ben ik? Dit is een deel van mij wat constant is?
Ja, dat denk ik wel, maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten benoemen. Ja. Ja, en ik denk ook dat met al die materialen in mijn werk, dat zijn ook een soort herinneringen dat waar mijn lichaam uit bestaat en waardoor ik leef, dat zijn dingen die in en uit buiten in mij bestaan en buiten mij bestaan. En dat geeft een bepaald soort relatie aan mijn omgeving die, denk ik, die ik soms nodig heb in de wereld. Dat ik me realiseer dat het ijzer van de fiets ook in mijn bloedbaan zit, bijvoorbeeld. En dat geeft een soort gevoel van plaatsing die in die bevraging van alles ook een soort houvast geeft.
Ja.
Op een soort materieel niveau, maar wat misschien ook wel op een soort, ja, zonder dat het afgezaagd klinkt, maar ook op een soort spiritueel niveau, dat ik me omringd voel en geplaatst voel in een soort materiële wereld die misschien wel groter is dan de materiële aanwezigheid.
Ja, je bent onderdeel van alles. Je bent een logisch onderdeel.
Ja. Ja, en dat is iets wat je cognitief kan zeggen en kan duiden. En dan zijn er momenten in een maakproces waarin ik dat soort fysiek ervaar. En dat zijn momenten dat zijn hele fijne momenten. Dan voel ik me heel rustig.
Bijvoorbeeld?
Met de roest en de fiets had ik dat heel sterk.
Was dat voor situatie? Was dat in je atelier?
Nee, dat was thuis. Ik zat aan de tafel en ik kijk uit op water, op een grachtje. En mijn fiets valt heel erg vaak in de gracht en soms vind ik hem niet meer terug. En toen dacht ik, oh ja, deze fiets wordt weer een ijzeroer, maar als ik in de grond lig, dan wordt het ijzer in mijn bloed misschien ook wel weer een ijzeroer. Heel kleintje, want zoveel ijzer hebben we niet. Maar en misschien is de brug, een klein deeltje van de brug. Nou, en dit is dan een soort fantasie-element. Is dat misschien wel mijn oma? Of weet je wel, en het is natuurlijk niet mijn oma. En daar gaat het ook niet om. Maar om even de materiële wereld zo direct te zien in een soort connectieverband vanuit een familie. Dan word ik heel rustig.
Ja.
Ja,
mooi.
Dan drink ik een kopje thee en dan denk ik, oh,
alles klopt.
Ik zit hier wel lekker. Ja.
Laten we even naar een werk gaan wat je op Art Rotterdam liet zien. De installatie Failure of the Weave. Schitterend werk, bestaande uit 4 losse installaties eigenlijk. Ja. Je moet me een beetje helpen om die te omschrijven. Wat zien we precies?
Oeh ja, er zijn veel elementen. Ja. Er is een textielwerk waarin ik een soort patroon van wortels van een boom of van een mangrove, van een plant heb genaaid en dan gevuld met een vulling. Dus het maakt een soort dik relief. En die zit in een soort golvende, het is eigenlijk een soort tussenwand die niet strak is, maar golvend is. En die is
een soort golvend opgespannen, zoals een dierenvel bijna.
Ja,
hè?
Ja, en die is 3 meter hoog en 2 meter breed of zo. En die is opgespannen met vezels van de agave plant. Dus langs de rails van dat frame zijn een soort paardenstaartachtige gedraaide. Die heb ik allemaal zo om zichzelf heen gedraaid, alsof je een soort touw maakt. En die is een soort paardenstaarten geworden.
Ja.
Van de vezels, ja.
Dus
ja.
Het lijkt op mensenhaar eigenlijk.
Het lijkt heel erg op mensenhaar, ja. Ja. Er is één onderdeel wat soort grote hout gegraveerde ringen zijn. Alsof allemaal wormpjes daar uitgegeten hebben en allemaal van die paden hebben gemaakt. En dat is eigenlijk een soort hele grote mobiel die langzaam ronddraait. En aan één kant is een hele grote aluminium ring met allemaal kleine doorntjes. En aan de andere kant is er een hele grote soort dubbele doorn van geblazen glas. Die draait heel langzaam om zichzelf heen. En Dan zijn er nog twee kleinere onderdelen. Eén aan de muur. Zijn een soort ronde plak van keramiek. Met allemaal... Oh nee, er zijn nog drie onderdelen. Ja, een ronde plak van keramiek met waar ik allemaal... Die vastgemonteerd is met allemaal hele scherpe aluminium dorens. En er is een pilaar die... ik denk ook ongeveer 3,5 meter hoog is. En dat is een pilaar van eigenlijk alleen maar van dat materiaal. Van die vezels, van die sisal. Of van die agave bladeren. En daar komen een soort glazen vingerachtige tentakels uit.
Ja.
En ik denk in veel van de objecten in de installatie is een soort scherpe, doornachtige elementen en een soort draaiende beweging.
Van de touwen, de vezels die touwen worden.
Ja, die zijn komen overal een soort terug.
Ja, en ook daar zit weer dat element van geweld ergens in. Het heeft iets, die dorens hebben iets gewelddadigs. En ook iets zachts, juist.
Ja, dat was heel erg in dat proces. Ik was in Colombia voor een werkperiode en we gingen de jungle in. En naarmate de residentie zich vorderde, werd ik steeds ongemakkelijker. Omdat ik me heel erg realiseerde dat hoe gewelddadig het toerisme is in die omgeving. En dat is misschien ook gedeeltelijk aan mij, dat ik me niet goed had ingelezen voordat ik ging. Maar ik kwam daar eigenlijk gaandeweg steeds meer achter. En dat ik merkte binnen de residentie dat onze aanwezigheid heel erg werd goed gepraat, omdat we kunst maakten.
Hmm.
Nee, maar wij zijn geen toeristen. Wij zijn hier met oprechte interesse. Ja, maar toeristen kunnen hier ook met oprechte interesse zijn natuurlijk. En misschien is wat wij doen nog wel erger. Want wij maken er werk van waar wij veel aan hebben, maar de inheemse bevolking helemaal niet.
Het was een soort workshop, tenminste. Hè?
Ja, dus we gingen daar naartoe en zij lieten ons verschillende rituelen zien die ze doen, of verschillende materialen, processen, of hoe ze dingen maakten, of hoe ze waterinfrastructuur maakten in de tuinen, of hoe ze... Het was heel breed. En het ging ook over een soort spirituele verbondenheid met de natuur en hoe zij... Dat was eigenlijk de bron van de... Of de kern van de residentie was kunst en natuur. Ja, ik merkte gewoon dat ik het steeds lastiger vond en dat ik eigenlijk mijn aanwezigheid best wel gewelddadig vond daar. Maar
waar zat hem dat in? Waarom vond je het kwaaddadig aanvoelen?
Ja, omdat het niet de gelijke verhouding is. Het is niet, ik kies ervoor om daar te zijn. En zij zijn natuurlijk heel gelimiteerd in hun keuze om te kiezen of zij ons willen verwelkomen. Want zij krijgen ezels van ons en geld en... economische keuze is natuurlijk niet een vrije keuze als dat nodig is. Als je in zo'n situatie zit dat jouw omgeving dat zo erg nodig heeft, dan is dat natuurlijk helemaal geen vrije keuze. Vaak wordt dat wel zo gezien alsof... Nee, maar ik heb ervoor betaald, dus je kan ook nee zeggen.
Ja,
maar als je kinderen geen eten hebt en je ezel is dood, dan is het nogal lastig om nee te zeggen tegen geld en een nieuwe ezel natuurlijk.
Ja. En zeker als het gaat om rituelen, om soort heiligheden eigenlijk. Als
dat was ook heel lastig. Ik heb niet meegedaan aan die momenten. Die gebeurden vaak 's nachts. Dat vond ik echt te misplaatst om mezelf daar bij te voegen.
Hoe is dat werk gevormd naar aanleiding van dit ongemak? Want dat zit erin, denk ik.
Ja, ik bewoog me door die jungle heen, waar ik me ook heel erg thuis voelde en fantastisch mooi was. En ik bedoel, de meeste van die mensen waren ook wel oprecht geïnteresseerd in ons en vonden het leuk dat we daar waren. En of in ieder geval leek bleek dat zo te vinden. En lieten ons wel heel erg welkom voelen en hielpen ons. En dus het was een soort fantastische reis. En tegelijkertijd dacht ik alleen maar, ik hoor hier niet te zijn. Ik hoor hier niet te zijn. Dit is niet oké. Maar ja, ik was er en ik kon ook niet in mijn eentje weg, zomaar. En ik denk wel dat ik bepaalde materiële processen die zij dus aan ons lieten zien, door dat gevoel heb bekeken. Dus alles wat ik ervaarde was een soort tussen een soort je op je plek voelen en een soort gewelddadige aanwezigheid. En dat was waar dat het sterkst in terugkwam, was dat proces met die agavebladen. Omdat ze die bladen, die zijn giftig. Ik bedoel, je gaat er niet dood aan, maar je huid wordt rood en je krijgt allemaal blaasjes. En als het in je oog komt, dan krijg je een heel rood, dik oog. Ze hebben hele dikke dorens. Ze hebben heel dik vlees, wat je er echt uit moet slaan. Dus het is echt bijna een soort slager. Een soort slachthuis, waarin die bladeren dan ontdaan worden van hun vel en van hun vocht en van hun vlees. En dan zijn de vezels blijven dan over. Dat is een soort heel gewelddadig onderdeel van dat proces. En daarna worden die vezels gewassen op een soort hele liefdevolle manier. Alsof het menselijke haar is. Alsof je het haar van je zusje kamt en wast. En wordt soms ook geverfd. En dan dus ook echt zo gekamd. Het hangt allemaal prachtig in het landschap op mooie rekjes. En dan wordt het dus, worden al die losse delen, dus die plant wordt helemaal uit elkaar gerukt. En dan worden de losse delen die dan over zijn, worden weer met een soort hele geconcentreerde aandacht en zachte wrijving weer om elkaar heen gedraaid in een soort nieuwe samenkomst. Ja, ik vond dat een prachtig proces. En toen ben ik daar verder mee gaan werken. En ik vind het nog steeds een lastig werk. Want ik ben ook van mening dat ik het werk misschien, als dat mijn ervaring was, niet had moeten maken. Maar ik heb het wel gemaakt toen de tijd. Ik denk dat ik het nu ook anders zou doen. Ik denk dat ik nu een ander werk zou hebben. Hoe?
Want het is een schitterend werk.
Ja, ik denk dat ik toch een bepaalde sociopolitieke positie die ik innam, daar niet heb kunnen, niet een plek heb kunnen geven in dat werk. Los van die gewelddadigheid, maar dat komt dan ook uit dat blad of weet je wel. Ik heb toch die omgeving heel erg gebruikt in plaats van misschien alleen mijn eigen ervaring. Nou ja, daar is ook niet per se dat ik het. Ik vind ook niet dat ik het verschrikkelijk fout heb gedaan, maar het zijn wel dingen waarvan ik achteraf dacht, oh ja, misschien zou ik dat nu anders doen of misschien was ik nu ook wel niet gegaan.
Ja. Maar goed, dit hoort natuurlijk bij die actieve houding van het leven aangaan. Dat dingen veranderen, dat je verder komt, dat je een proces doormaakt.
Ja.
Je hebt het 3 jaar geleden gemaakt, 2 jaar geleden.
Ja. Ja, dat is ook zo. Maar dat kan ook, het een sluit het ander ook niet uit natuurlijk. Nee. Dus je hebt, je kan een soort openstaan voor alle processen en tegelijkertijd je realiseren, oh, maar dit proces, dat is misschien niet mijn proces.
Mm.
Ik vind het prachtig en een metafoor voor iets anders. En maar misschien heb ik niet zeggenschap over dit proces.
Ja.
Ja. Nou, dat is soms een hele lastige. En ik vind het ook niet erg. Ik weet niet of ik het werk had moeten maken, maar ik vind het ook niet erg dat ik het werk gemaakt heb. Dus Ik vind ook dat je daarin fouten kan maken zonder dat het een hele grote fout is of zo. Maar je mag ook iets maken en het niet zeker weten en achteraf denken, ja, ik voel me daar nog steeds niet helemaal comfortabel bij.
En de goede context is er ook nu bij geschept. We weten nu hoe het zit.
Ja.
En hoe je er nu over denkt. En ja, misschien is dat volgende week weer anders.
Ja, nou...
dit is wel
iets wat uitgekristalliseerd, denk ik.
Ja.
Misschien dat ik er over een paar jaar anders over denk. Maar niet volgende week, denk ik. Maar ja.
Wanneer loopt jouw periode bij Stedelijk af, Bureau Stedelijk? En wat zien we dan?
Tot 14 oktober zit ik daar. Met Marcel van den Berg en Kevin Osepa zijn we aan het werk. In dezelfde ruimte. En het is het concept van de hele expositie is dat het onze studio is. En dat we geen afwerk hoeven te maken. Dus ik ben nu bezig met de ontwikkeling voor die performance die ik presenteer op 14 september. Ik weet niet of ik daarna misschien... wel een schrijfperiode ingaan. Even. Ik heb nu 6 weken heel intensief hier naartoe gewerkt. Of een maand. Misschien dat ik even afstand neem en alles een beetje aan de kant zet en een bureautje neerzet. En ga lezen en schrijven. Even een andere focus hebben. Want het is ook wel een conditie om te werken in een ruimte. Het is dus altijd open, dus... publiek komt dagelijks, loopt in en uit. Ja, dat is wel een conditie waar ik in het begin niet zo last van had. En nu na een maand denk, het is toch wel...
belastend.
Ja, misschien op sommige momenten in het proces meer belastend dan op andere. Of je hebt een soort... In het begin was ik een soort hele grote muurschilderingen aan het maken. En had ik mijn koptelefoon op en keek ik naar de muur. En de rest van de wereld bestond niet echt. En dat was prima. En nu ben ik die performance aan het ontwikkelen. En ben ik in de ruimte. Gaat het veel meer over mijn fysieke aanwezigheid. Hoe ik me verhoud aan een object. Met wat voor intentie of energie doe ik een bepaalde handeling. En daarin is de focus veel opener naar de omgeving. En daardoor veel fragieler naar wie er in en uit loopt. Of ja, er is een groep van 25 UvA-studenten in de introductieweek die dan lachend naar binnen loopt. Ja, dan kan ik overnieuw beginnen. Of dan moet ik wachten tot ze weg zijn. Of dan...
Ja.
Nou ja, gisteren had ik gevraagd of de security iedereen even de ruimte uit wilde zetten. Wat ook kan, dus dat is fijn, maar... Ja,
het blijft een spel dus het kan, met
ja, het kan zijn als je 8 oktober komt kijken, dat je wat objecten ziet, een grote muurschildering en een tafel met papieren en mijn laptop en dat ik aan het schrijven ben. Dat kan. Ik was ook gisteren, had ik heel veel water gemorst. Ik was aan het dweilen aan het eind van de middag. Toen kwamen er mensen binnenlopen en die zeiden zo, what are you doing here? Wow. Is this a performance? En dat ik zo, Nee, kunst is ook heel, heel mundane. Ik ben gewoon mijn vloer aan het dweilen. Want je studio moet ook weer schoon zijn. En je... dat is een heel gek aspect. Alles wat we in die ruimte doen, is meteen performatief daardoor. Meteen werk en iets. En dat is zowel interessant als ook... het is een conditie.
Dankjewel. Dank voor alle vragen en alle tussenposities die je ons voorschot.
Leuk.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.